Zo, kan iedereen mij horen?
We zijn vol.
Horen op zijn Haags, horen. Boker Tov, Shabbat Shalom. Dat het mooi om achter de muur te staan. We hebben hem thuis ook, we hadden hem in de Soeka. Prachtig, zo de muur. Maar wat is de eerste heilige stad? Of tenminste niet de eerste heilige stad, maar wel de eerste stad waar een stukje onroerend goed gekocht is in dit land. Hebron, hè? En wist u dat vandaag er iets bijzonders in Hebron is? Ja, dat is zo. Tienduizenden Joden slapen daar vannacht. Afgelopen nacht. En waarom? Omdat wereldwijd in de wekelijkse parasha-portie het leven van Sarah wordt gelezen. Gaya Sarah. En dan slapen ze dus altijd in Hebron. En dat kan eigenlijk pas sinds 1967, toen Hebron bevrijd werd. En men ook naar de Machpela kon gaan, naar het graf van onze aartsvaders. Ik zeg heel duidelijk onze aartsvaders. Volgens de traditie liggen zelfs Adam en Eva daar. Dat Adam heel duidelijk wist, die plek wil ik hebben voor mijn vrouw Sarah. En traditioneel overnacht men als deze parasha gelezen wordt dus in Hebron. Gevron in het Hebreeuws. En Gevron, het heeft te maken met vriendschap. Eigenlijk verbroedering. Je kent wel het woordje gabber of gaver. Dat is de bron van het woordje Gevron. Maar niets is anders. Het is juist een stad van strijd. Er is ruzie tussen de kinderen van Abraham, tussen Ismaël en vooral tussen Esau en Jacob. Misschien kent u het verhaal een beetje. Het was natuurlijk een toestand met die eerste zegen krijgen. Jacob kreeg die, Esau niet. En toen ging die krokodillentranen huilen. Maar hij dacht, als mijn vader komt te sterven en mijn opa, dan wil ik rechten van dat graf hebben, want ik ben de oudste zoon. Dus hij eiste eigenlijk dat graf op. Maar uiteindelijk heeft toch Jacob die rechten gekregen. Volgens de overlevering is daar ook een strijd geweest. En Hebron is toch een bijzondere stad. We hopen dat ooit zij haar naam weer eer aan mag doen. Dat het weer een stad van verbroedering mag worden tussen de kinderen van Abraham. En ik denk als je naar Israël gaat, dat het ook goed is om er toch heen te gaan. Want nogmaals, wij hebben er ook mee van doen. De Galatenbrief zegt het heel duidelijk. Als jij gelooft in Yahushua, in Jezus, dan ben jij zaad van Abraham. Dus dan zit jij daar ergens mee in het schip. Dan kan je niet zeggen, het is van Hully. Nee, het is ook betrokken met ons. Het is wel goed om over na te denken. En wat ook heel bijzonder is daar in Hebron, daar is het graf van Rut. Wie was Rut? Rut, de Moabitische, de niet-Joodse, de Gooise, die zich hecht aan Naomi door te zeggen, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En zo mocht zij erbij komen. Eigenlijk in die nederige vorm, ook een soort mooie lied wat we net zongen, ik ben nederig voor uw God. Zo was zij ook nederig voor God, had respect, ontzag, vrees voor de Heere God van Israël. En zo mocht zij ingelijfd worden in Israël en zelfs overgrootmoeder worden van de grote koning David. De grote dichter, koning, die eerst 7 jaar in Hebron koning was. En vandaag gaan we een beetje ons verdiepen vanuit de Hebreeuwse taal in de mooie psalmen van hem, namelijk psalm 103. Wie er nog meer ligt begraven is Isaï, dat is dus nog weer de vader van Rut. Je kan je zo voorstellen, David werd koning. En ja, overgrootmoeder Rut, die leefde nog. Dus die ging mee. En Isaï leefde ook nog. En die stierven daar, die werden daar begraven. Dat is een heel aganebisch plekje. Ik had het aan vrienden van ons onlangs gezegd. Joh, probeer naar dat graf van Rut te gaan. Nou, je loopt langs ezels en een heleboel stank en allerlei. Ik denk, wat is dit? Maar dat is toch een bijzonder plekje, hè? Om bij die plek te zijn, ook omdat we ook ons verbonden mogen weten met deze Rut. Die zei, uw God is mijn God. Wij zijn uit de volkeren, maar wij willen ons toch aanhaken bij de God van Israël. Een prachtig beeld. Oké, je kan ook afvragen, hoe gaat het nou met ons? Heel veel mensen vragen dat. Hè. Ik kom natuurlijk vers uit Israël eventjes. En we hebben vorige week een hele spannende week gehad. Wij wonen weliswaar in het midden van het land, in Naale. Dat is op de rand van wat men de Westbank noemt. Maar wij noemen dat Samaria of de betwiste gebieden. Of nog leuker gezegd, de bevrijde gebieden. Maar onze kinderen die zitten in Modiin op school. En die konden dus een aantal dagen niet naar school. En dan verstoort dat leventje van die kinderen natuurlijk ook enorm. Zeker als je dan de tv aan hebt en je hoort overal bom, bom, bom. Daar is een alarm en daar is alarm. Je hebt zo'n telefoon. Dan word je gewoon tureluurs van eigenlijk. En hebben wij één keer dan wel alarm, een knal boven Modiin gehoord. Verder valt het wel mee. Maar goed, je weet niet welke kant het op gaat. Dus je hebt toch spanning. En wij wonen natuurlijk wat dat betreft toch een beetje kwetsbaar in zo'n settlement, zeg maar. In zo'n kleine gemeenschap. Omgeven door toch een vijandig gebied. Dus je weet gewoon nooit goed welke kant schiet het op. Nou, gelukkig was het weer rustig. Maar we weten ook, Israël kan zich niet veroorloven één slag te verliezen. Dan zijn ze er gewoon niet meer. Dan worden we gewoon, grof gezegd, afgemaakt. Maar de landen om ons heen, die kunnen het wel permitteren om een slag te verliezen. Dat is een groot verschil. En een paar dagen later kregen we dus vanuit Iran, via Syrië nog wat over ons heen. Het is een spannende tijd, eigenlijk een verdrietige tijd. Ook met onze premier. Israël heeft echt jullie gebed, ons alle gebed nodig. Voordat er duidelijkheid komt, ook voor een regering. Ook Netanyahu, die gaat waarschijnlijk binnen de Likud vervangen worden door een andere man. Maar ja, welk poppetje komt er dan? Er is gewoon heel veel onzekerheid. Er is van alles aan de hand. En Israël moet gewoon alles weer op de rit krijgen. We hopen echt dat dat mag gebeuren. Oké, over nog even terugkomen op Sarah. Het is wel mooi om iets daarover te zeggen. Sarah, die werd dus begraven in die grot van Machpela. Maar zij was natuurlijk een bijzondere vrouw. Echt zo'n Jiddische mama, zeg maar. En zij... Zij zag ook duidelijk van het gaat niet goed als Isaac en Ismaël samenleven. Dat gaat niet goed. Die moeten uit elkaar. En dat zie je eigenlijk vandaag de dag ook. Het botert niet op deze manier met elkaar. Ik moet niet zeggen, jullie zijn niet goed en jullie zijn wel goed. Maar zij was eigenlijk de eerste. Zei, mijn zoon zal niet erven, zal niet wonen bij Ismaël. Ismaël die maakte Isaac belachelijk. Vanuit het Hebreeuws staan er wat bijzondere woorden over. We weten niet precies wat hij gedaan heeft, maar hij heeft hem uitgelachen op zijn minst. Zij is eigenlijk de eerste die zegt, dat moet niet, dat samenleven dat gaat slecht. Maar vandaag de dag ook, dit zijn twee godsdiensten die gewoon niet goed samengaan. Het kan alleen maar samengaan als ze zich verbinden. Zoals Rut zei, uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. Dan kan het een verbinding worden. En anders ben ik bang dat het nooit een verbinding wordt. En ik hoop, en dat mag ik echt verbidden, dat ook in Israël er geen linkse partij op staat. Want dan worden wij ook kwetsbaar waar wij wonen. Dan zeggen ze zo, dat moet dan maar een Palestijnse staat worden of zo. Nou, meerdere van jullie zijn bij ons geweest. We kijken uit over de bergen van Ephraim. We zien in de verte Tel Aviv. Hoewel er aan de overkant net huizen gebouwd worden, helaas. Maar we kijken er toch nog een beetje overheen. En dan zie je hoe kwetsbaar we dan zijn. Stel je voor, die berg waar wij wonen is dan Palestijns gebied. Dan schieten ze zo op Tel Aviv, op Ben Gurion. We zien de vliegtuigen op en af komen. Dus dat zou eigenlijk een ramp zijn. Ik zeg, dit is een tweede Auschwitz-lijn. Dat zou echt gewoon niet goed zijn voor Israël. Nog één heugelijk feitje. We zijn eergisteren precies 6 jaar op Aliya gegaan. En er zitten mensen hier in de zaal die ons daarmee hebben geholpen. En daar ben ik heel dankbaar voor. En we zijn nu in het 7e jaar, het Shabbatjaar. Dus we hopen ook dat we wat rust mogen krijgen. We hebben best wel heel drukke jaren gehad. Vooral ook voor mijn vrouw is het heel inspannend, het gastenhuis wat we doen. Maar we hebben het meeste plezier aan lesgeven. En dat doen we ook via Skype, in Buitenpost. En we komen in Nederland en in Israël komen mensen ook naar ons toe. Wat dat betreft is het natuurlijk heel mooi. Hè? Het past hier al zo op ons cursusboek. En we gaan nu naar de psalmen. Ik heb gisteren een hele mooie inleiding gegeven op de psalmen. Wat zijn psalmen? En dan wou ik vandaag daarin doorgaan met wat duidelijker. Ik ga vanuit het Hebreeuws op de kernwoorden die in de psalm 103 staat. Die wordt ook zo meteen voorgelezen. Maar eerst even kort nog een psalm. Wat is een psalm? Dat is een halleluja zeggen. Het woordje psalm in het Hebreeuws komt van het woord halal. Halal is halleluja zeggen, loven. En halal heeft woordverband met palal. Palal, halal zijn twee stamletters gelijk. En dat is een regel in het Hebreeuwse taal. Die bestaat in de kern altijd drie basisletters. Dat is een werkwoord. Hebreeuws is echt een werkwoordstaal. Als er twee gelijk zijn, dan is er vaak verband. Dus palal, halal, want dat is palal, dat is bidden. Dus bidden en loven hebben iets met elkaar van doen. En het zegt ook iets van hoe we kunnen loven. Kijk, dus bidden is een vorm van loven, maar hoe moeten we bidden? Weet je, soms zitten we hele verhalen aan God te vertellen en te smeken en alles en nog wat. Maar eigenlijk als je dus die woordverbanden ziet tussen bidden en loven, dan zie je eigenlijk wat is eigenlijk de manier van bidden? Namelijk in de lofzang staan. Dank u wel zeggen, zoals dat mooie kinderliedje wat we zagen. Dank u. En mijn vader zei altijd, je moet niet janken, je moet danken. Nou ja, ik ben nou groot en wijs. Nou ja, wijs weet ik niet, wel groot. Maar heb ik die levensles geleerd? Soms wel, soms niet. Weet je wel, en dat komt erom van, omdat we dingen weer vergeten. Ons grote probleem is dat we vergeten. En ook dat leren we uit deze psalm, een van de kernzinnen. Vergeet niet de goede dingen die hij voor ons gedaan heeft. Ik vind het zo opvallend dat zoveel zinnen uit de zangteksten met deze psalm 103 te maken heeft. Ik weet niet of iemand dat toevallig uitgedokterd heeft. Ik heb niks gezegd van welke liederen je moest gaan zingen. Maar het valt me echt op. Vooral dat eerste lied schoot ik bijna van vol. Dat is eigenlijk psalm 103. Loof de Heer aan mijn ziel. Dat was echt een prachtig iets. En dat mis ik wel bij ons in Israël. Dat we zo met elkaar in zo'n Nederlandse liederen kunnen zingen, weet je wel, met zo'n grote gemeenschap. Dat is toch wel iets. Kom naar Israël, jongens. Dan gaan we halleluja's. En ik moet mijn bril even opdoen. Dan ga ik beter zien. Er zijn er zoveel mensen. Mooi. Ik zei net al, het gaat in de Hebreeuwse Bijbel om werkwoorden. God is ook een werkwoord. En het draait in, als je het gaat zeggen, om welk werkwoord draait het dan eigenlijk? Dan kan je zeggen, het draait om bevrijding. God is een God van bevrijdingen. Hij bevrijdt ons uit van alles wat ons kan kwellen, waar we aan verslaafd zijn, wat ons beheerst. Nou, dat is echt waar het om draait. He, om Yeshua, om Yehoshua is de naam van Jezus in het Hebreeuws. Maar je kan ook zeggen, waar draait het om? Het gaat erom dat het koninkrijk van God gestalte gaat krijgen op aarde. He, Jezus zendt ook zijn mensen uit. Ga heen, verkondig het koninkrijk. Dus die twee thema's, die komen steeds weer terug. Nou, en dus we zien het allemaal nog niet zo gebeuren natuurlijk, dat het koninkrijk er is. Maar Jezus zei het wel al, hè? Dat het koninkrijk gekomen is. Dus je mag het ook alvast, zoals mijn vader zei, de rode loper uitleggen. Ook dat is een belangrijk thema. De rode loper uitleggen voor dat hij gaat komen. We moeten voorbereid zijn. Hoe gaan we dat doen? Nou, bijvoorbeeld om ons te heroriënteren op de tijden die God heeft aangegeven om samen te komen. Het zijn stukjes tijd. Te oriënteren op wat is nou eigenlijk wat God wil. Als Jezus ons leert bidden, u wil geschieden. Ja, wat is dat dan? Dat is toch niks anders dan zijn onderwijs bestuderen, zijn Torah. Hoe heeft hij de leefregels vastgesteld, hoe wij met elkaar om moeten gaan. Hoe we met onze dieren moeten omgaan. Hoe we met ons, zo'n lief hondje, hoe die voorlicht. Hoe moeten we met de planten omgaan, met elkaar, onze kinderen. Het zijn allemaal levenslessen die in Gods woord al staan. De Bijbel is eigenlijk, met name de Torah, is een soort handleiding die God gegeven heeft bij het product aarde. Als je een product koopt en je leest de handleiding niet, dan heb je kans dat het product ontploft in je hand. Want je hebt de handleiding niet bekeken. Dat gebeurt wel. En als je dus de aarde niet gaat behandelen zoals God het heeft bedoeld, dan gaat die aarde stuk. Zo is dat nou eenmaal. En God heeft gezegd, 6 dagen werken en de 7e dag moet je gewoon stoppen. Even rusten. Even heroriënteren. Nou, en dat betekent dus ook, lieve mensen, dat je dan niet in de tuin gaat zitten spitten, want dat is ook werk. Je moet die aarde ook laten rusten. Alles moet rusten. Alles moet op adem komen. Goed, die psalmen die grote koning David heeft geschreven voor ons, die staan vol met levenswijsheden, maar ook waarschuwingen, bemoedigingen. Ik denk dat het een goede vorm is voor mensen die ook wat depressieve kanten in zich hebben. Want het versterkt onze ziel. Zingen doet iets met ons. En God houdt van zingen. God houdt van een offer. God houdt van een lofoffer. Psalm 22 vers 4 zegt dat heel duidelijk. Hij troont op de lofzang van Israël. Dus dan kan hij door naar beneden komen. Dan schep je eigenlijk een ladder, als het ware. Want hij kan naar ons toekomen. Nou, dat is toch een prachtig gegeven. En nogmaals, we vergeten het steeds weer. Hè? Daarom is Shema het kerngebod. Horen, we moeten het steeds weer horen. Want we vergeten het steeds weer. Hoe moeilijk is het voor een man om naar zijn vrouw te luisteren steeds weer? En het is zo, want een man zegt daar heel vaak, dan heeft hij niet geluisterd. Ik ben er ook zo eentje soms. Maar Karen is er niet, ze kan het niet beamen. Ik kreeg trouwens een hartelijke groetjes hoor, van haar. En ze is vandaag met 6 belletjes. Dat is allemaal belletje bij ons thuis. Dus die heeft de handen vol en het was heel gezellig, zei ze. Dus, maar ja, hartelijke groetjes. En Jack, die wou mij niet zien, dus die is naar Israël gegaan. En die is vanochtend om 11:00, 12:00. Nou, rond deze tijd zal die er zijn. Dan komt hij even op bezoek bij Karen. Leuk. En volgens mij gaan ze ook nog even naar de keizers, naar Daniel en Rivka. Dus mooi dat zij daar nu zijn. Goed, Psalm 103. Zou aan Nico willen vragen, wil jij misschien Psalm voorlezen? Ja, 103. Misschien moet je even een microfoon nemen.
Het is een andere vertaling dan op schrift
staat. Ja, een andere vertaling. Daar lees
je. Oh, wil je hem anders hiervan lezen?
Een psalm van David. Loof de Heere, mijn ziel en al wat in mij is. Zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet niet een van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede. Uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn troon. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid, machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de eeuwige erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden, die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem, die zijn welbehagen doen. Loof de Heere, al zijn werken, op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel.
Amen. Dankjewel. Hij heeft precies 22 versen. Zoveel versen als er letters zijn in het Hebreeuws. En je ziet ook wel een mooie opbouw. Eerst zo dat hij met zichzelf begint, zijn ziel. En dan komt hij in de wijvorm. En dan spreek je de engelen aan. En dan de hele heierscharen. En op het eind alles wat adem heeft, loven de Heer. Dat is een beetje hetzelfde als wat 150 ook is. Daar eindigt het mee als een soort groot orkest. Hè. Hij was natuurlijk een muzikus. Hij was een heel begaafde kunstenaar die ook dus zo'n psalm opbouwt als een soort muziekstuk. Prachtig opgebouwd. Helaas weten we natuurlijk niet de melodie. Maar het is de opbouw is al prachtig. Hij begint dus eigenlijk met zegent mijn ziel de Heer. Barachi nafsi et Adonai. Nou, de ziel, dus de nefesh, dat is de onsterfelijke ziel die in ons is. He, dat die wordt eigenlijk aangespoord om te lofzingen. En hoe gaat dat? Door de adem. He, hij heeft ons ook de nefesh chayim ingeblazen. Dat is de levensziel, de levensadem, de ruach. U weet wat ruach is? Ruach is adem, is geest, is ook wind. Nou, die adem, die hebben we van hem. Die heeft hij ons gegeven. En door deze adem kunnen we dus ook lof zingen vanuit ons binnenste. En gebruikt ook het woordje kirbi, ons binnenste. Dat is een mooi woord. Dat komt ook voor eigenlijk bij de eerste keer bij Sarah. Dan gaat ze lachen dat ze nog een kind zou krijgen. En bij Rebecca komt het voor dat die zegt, dus is de strijd in mijn binnenste. Want die jongetjes zijn aan het vechten. Dat is eigenlijk nog steeds het gevecht van vandaag de dag. Hè, tussen Jacob en Esau. Dus er nog een gevecht wat ook vandaag de dag nog steeds plaatsvindt. En dat is allemaal de binnenste. Hè, dat zijn je organen. Ook die zijn in staat om God te loven. Vanuit die organen wordt namelijk ook je wil en je gedachten beheerst. Ook je hart bijvoorbeeld is ook zo'n orgaan, mag je wel zeggen, een spier, maar ook hè, zo'n wat binnenste is. En daar kan van alles in huizen. En God zegt ook via de spreukendichter, dat is de zoon van David, mijn zoon, geef mij uw hart. Niet geef mij je hersens, maar geef mij je hart. Want in je hart zitten de overdenkingen van ons. En dat is eigenlijk de kirbi, dat binnenste. En dat kan ook. Het is een hol orgaan waar dus de ruach ook doorheen kan. Gaat het niet goed met gekrassen, hè?
Ik denk dat jouw kastje, dat zit een beetje klem.
Zo. Nou, ik hoop dat het nu beter gaat. Dat dus de alle organen, alles hem mogen mogen uitroepen naar hem die zegenen. Hij zegent God op deze manier. Nou, en dan het tweede vers, dat is ook mooi. Dat hebben we ook wel gezongen in de tekst. Vergeet niet een van zijn weldaden, staat er in het Nederlands. In het Hebreeuws is het de gemulim van gamal. Misschien ken je de derde letter van het Hebreeuws. De gimel. Dus alef, beet, gimel. Gimel betekent kameel. En die zet ons in beweging. En de gemulim, dat zijn de goede werken die dus in beweging zijn gezet in ons leven. Zo moet je dat zien. Het is niet altijd in één keer is het er. Nee, het is een groeiproces. En, oh ja, eerst was er dit. En toen was er dat. Net zoals de aarde was eerst gewoon een beetje statisch. Het was toch een beetje modder, kan je zeggen. Wat vaag en nevelig. En toen sprak God, er zij licht, er geschiedde licht. En, ja, en op de derde dag pas, met die giemel, kwam die aarde in beweging. Toen sproot er van alles en nog wat uit die aarde op. Giemel, net zoals die goede daden van God, die ontstaan dan zo. En ook onze Messias, die begon ook met zijn werk op de derde dag immers. Hè? En hij stond ook op ten derde dagen. Maar hij begon met op de bruiloft op de derde dag. Hè? En die gemulim, die moeten we gewoon steeds onthouden. Vergeet niet wat hij voor goeds heeft gedaan. Want we vergeten het gewoon steeds weer. We hebben vroeger in onze jeugd misschien ook wel handjevouwen gebeden van God, wilt u dit, dat ik een 9 op mijn wiskunde mag krijgen, of weet ik veel wat je als kind misschien gebeden hebt. En dan kreeg je dat. Ik weet dat. Ik heb het vroeger als kind gebeden, want ik was nooit goed in Duits bijvoorbeeld. En dan had ik een 8,5 gekregen. Ik wil graag een 9 voor Duits. Ik was zo niet goed in Duits. Nu ben ik heel goed in Duits. Maar, het was gewoon, en ik kreeg een 8,5. Ik zei, God, het is geen 9. Ik was een jaar of 14, 15. En wat bleek, de juf had iets gevraagd wat we nog niet wisten. Dus kreeg ik een kwartpuntje erbij. 9 min. Yes. Dus ik had toch die 9. Dat was voor mij toen zo'n bevestiging. Daar heb ik jarenlang op vastgezeten als kind. Maar kijk, God heeft echt naar mij geluisterd. Want ik heb daarna nooit meer een 9 op Duits gehad natuurlijk. Dat was meteen over. Ja, maar we zijn nu wel heel blij dat we deze cursus ook in het Engels hebben. En ook in het Duits natuurlijk. En wat nog mooier is, hij wordt nu ook verkocht in de boekwinkel in Ginosar bij Tiberias. Dus we hopen echt dat vanuit Israël de boeken nu gewoon over de wereld mogen gaan fladderen. Ja, nou goed. Dus vergeet niet die goede dingen die hij voor ons gedaan heeft. En ook... Israël wordt steeds opgeroepen. Vergeet niet wat God voor jullie gedaan hebben. Wat voor goede dingen. Hij heeft jullie sowieso gered uit die slavernij. Ze hadden slaven kunnen blijven, kunnen opgaan in het Egyptische volk. En niemand had ooit nog van het volk Israël gehoord. Hij heeft ze daaruit bevrijd. Hij heeft ze uit die dorre woestijn gehaald. 40 jaar lang rond. Ze hadden daar kunnen sterven. Ze hadden daar door wat voor andere piratenvolken kunnen worden aangevallen. Nee, en ze kunnen vechten tegen grote koningen zoals Og. Kijk, daar is een meneer, die is nog langer dan ik. Maar meneer Og, die was geloof ik 3,5 meter, Jouke. Wij zijn nog kleintjes. En het was een reus van een vent, deze Og. En Israël vocht tegen koning ook en van Bashan, hè, dat is zeg maar nu het noorden van Golan, waar Trump heeft gezegd, dat is echt Israëlisch gebied. En Baruch Hashem zeg ik er maar even achteraan, want hij is de eerste koning tussen haakjes ter wereld die na Kores, praat je over 2500 jaar geleden, heeft gezegd, de Golan is van Israël, want Jozua heeft hem veroverd op Og. En dat zijn allemaal dingen die we mogen nog best wel weer eens herinneren. Israël moest zich dat blijven herinneren. Wat heeft God allemaal voor goeds voor jullie gedaan? Hij heeft Jericho zomaar gegeven. Hij heeft jullie in het land gebracht. Hele goede dingen. Natuurlijk zijn er ook dingen waar je liever niet aan denkt. Maar dit gaat in deze psalm, wil hij de nadruk even leggen op de goede dingen die God voor het volk Israël heeft gedaan. En dat is ook een tip voor ons. Niet vergeten de goede dingen ook te blijven herinneren. Dat heeft hij voor ons gedaan. En ook in het Nieuwe Testament lezen we natuurlijk steeds deze aanmoediging. Nou, en vanaf vers 3 begint David met een hele opsomming waarom we God moeten loven. Hij zegt eigenlijk van, nou, er zijn een heleboel redenen, want hij vergeeft onze ongerechtigheden. Nou, David had natuurlijk heel wat uitgesproken in zijn leven, had best wel veel om sorry voor te zeggen. En dat hebben we denk ik allemaal op onze manier. En God kan ons vergeven, maar we moeten natuurlijk wel uitspreken. We moeten wel ook zeggen, dat heb ik gedaan. Jezus kan gestorven zijn voor ons, 10 keer bij wijze van spreken gestorven zijn. Maar als wij ook niet uitspreken wat we gedaan hebben, het moet wel gezegd worden. He, dan is er ook een platform om het te vergeven. Van ik vergeef het je. He, als een kind bij je komt, zegt mama, papa, ik heb gestolen. Of wat, dan denk ik, oké, dan kan je vergeven. Maar je moet het wel uitspreken. He, je moet je zonde belijden. Je hoeft niet altijd dat hardop uit te spreken naar je buurman of je man of je vrouw. Maar je moet het wel bij God belijden. Dan kan hij het wegdragen. Dat is de bijzondere van onze God. En hij scheldt het dan kwijt. Ja, hoe doet hij dat dan? Want schuld moet toch betaald worden. Als ik zo meteen tegen een van jullie mooie auto's aanrij, met mijn auto, huurauto, dan zeg ik, ja, hier is allemaal leuk en wel. En je hebt wel leuk weten te vertellen en zo. Maar die auto en zomaar wegrijden, weer naar Israël vluchten, dan kom je niet meer klaar. Nee, dan kom je niet meer weg. Dus je moet wel de schuld betalen. Ik zeg, ja, maar ik heb verzekering, dus die doet dat dan wel. Maar oké, dat is dan een beetje. Maar als het in het persoonlijke vlak is, van ik heb iemand beledigd, ik heb iemand uitgescholden of ik heb iemand iets naars gedaan, dan moeten we toch op persoonlijk vlak het goed maken. Ja, zoals Jezus ook zegt, ja, je kan wel naar de tempel gaan, maar je moet eerst teruggaan naar huis en eerst het goed maken met je partner of met je broeder en dan pas mag je naar de tempel gaan. Die dingen moet je eerst uitspreken. Het moet verzoend worden. Nou, dit is shalach. In het Hebreeuws zeggen we sliga. Misschien ken je dat woord wel. Als je gewoon tegen iemand aanbotst met je winkelkarretje, dan denk ik, ach, sliga, zeg je dan. Forgive me. En dus in feite is het dan dat God zelf die schuld in zich opneemt. En dat is ook wat David zegt. Hij vergeeft die schuld. Hoe doet hij dat? Door hem in zichzelf te stillen, als het ware. En dat kan God alleen maar. Hij stilt die schuld dan in zichzelf. En zo is het ook het beeld van Joshua, die dan die zonde op zich neemt en daardoor eigenlijk aan het kruis ging. En die zonden werden weggedragen. Die zijn op die manier gestild. Ja, het moest wel gebeuren. En dat is toch een heel bijzonder diepzinnig gebeuren als je daarbij stilstaat, hoe dat gaat. En er is ook een groot verschil trouwens tussen grote verzoendag en Pesach. Heel vaak zeggen christen, ja, nou hebben wij Pasen en dan hebben we geen grote verzoendag meer nodig. Maar dan snap je de psychologie erachter ook helemaal niet, waarom God dit ingesteld heeft. Want het is een instelling van God. Het is geen Joods feest, het is Gods feest. Leviticus 23, dat weten jullie allemaal. Dit zijn de getijden van de Heere God. Pesach, daar is eigenlijk dat bloed van dat lam, dat lammetje, hè, dat is eigenlijk het beeld. Eerst dat lam met dan aan de deurposten. Dat beestje had niks gedaan en dat sterft voor, hè, dat de Israëlieten niet zouden sterven door de ziekte die uitgesproken was over de Egyptenaren. En dat beeld zie je verder met Jezus van Nazareth, Joshua, die dan sterft als lam. Hè, datzelfde beeld. Zonder zonde, vlekkeloos. Maar we hebben er niets voor hoeven te doen. We hebben hem niet sorry hoeven te zeggen. Toch? Hij is gewoon gestorven. En ja, niet alleen maar voor u en voor uw overgrootopa's en oma's, maar ook over onze, als we ze zouden hebben, nakomelingen. Sowieso al zijn we bevrijd door het bloed van het lam. Dat is een gegeven. Boom. Maar met grote verzoendag is het een heel ander verhaal. Dan moeten wij wel komen. Dan moeten we zeggen, sorry, ik heb gezondigd. En dat heb ik gedaan. En wilt u het wegnemen? Dat was eigenlijk het beeld van de hoge priester. Die legde dan de zonde van het volk. Eerst ging hij zichzelf dan reinigen. Je kent dat ritueel waarschijnlijk wel. En dan werd dat zo gedaan dat nadat hij zelf gereinigd was, kon hij ook het volk reinigen. En werd hij die zonde erop uitgesproken. En ook dat is natuurlijk het beeld van Mashiach, hè, de zondebok. Maar dat zijn dus totaal verschillende feesten die je dus niet op één hoop moet gooien. En ik hoop dat de kerk ooit nog weer dat gaat begrijpen, dat dat gewoon een heel ander gebeuren is. Een heel andere diepzinnigheid, Pesach in de eerste maand en het Yom Kippurim in de zevende maand. Ook niet toevallig zeven, dat is allemaal heel bijbels getal. Maar goed, hij verzoent dat in zichzelf. En een beetje datzelfde zie je ook met het woordje shalom. We hebben Shabbat shalom gezegd. Heel veel mensen hebben niet wat shalom betekent. Ja, vrede, ja, wat is nou vrede? Geen oorlog, nee, vrede komt ook weer van een werkwoord. Ik heb het gisteravond wel uitgelegd aan de groep eters. Dat komt van het werkwoord, dat snappen de meeste mensen echt niet hoor, als je het zo vraagt. Want we vragen het regelmatig aan mensen bij ons thuis en dan komen er allemaal mooie dingen van, allemaal leuke verzinsels. En ik zeg, ja, ieder antwoord, er bestaan geen foute of domme antwoorden of zo, weet je wel. Je moet de mensen ook de tijd geven om erover na te denken. Maar wij denken er gewoon niet over na. Wat is nou vrede? Wanneer spreek je van vrede? Waarom is Jezus de vredevorst? Heeft hij dan ergens vrede gemaakt? Nee. Op wat voor manier dan? Door de schuld te betalen. Want dat is in feite vrede. Vrede komt van het werkwoord le shalem, shilem, betalen. Heel praktisch. Ik ga naar een restaurant en ik loop weg zonder te betalen. Heb ik geen vrede met de kok. Want ik heb de rekening niet betaald. Toch? En dus dan heb je geen situatie van vrede. Dus vrede is de situatie van de rekening is vereffend, de schuld is betaald. Daarom is hij de vredevorst. Hij heeft de schuld betaald. Dat symbool van Pesach en ook uiteraard ook het symbool van Grote Verzoendag. Nou, waarom is nog meer David zo blij dat zijn ziel God looft? Omdat hij geneest. Er staat, hij geneest al uw krankheden. Ja, dan krijg ik wel eens een zucht. Van de week is een goede kennis van ons overleden naar een lang ziektebed. En we weten, ook hier in de zaal zijn mensen die daar kleeft een ziekte aan. Mijn vader zei altijd, mijn vader had zelf ook enkele problemen voordat hij 6 jaar geleden stierf. Maar hij zei, ja, Ier, ik ben niet ziek. Ik heb een ziekte. Dat is een heel ander verhaal. Ik heb een probleem. Jij bent geen probleem. Je hebt een probleem, toch? Als je een probleem zou hebben. Dus je bent niet ziek. Je moet jezelf niet ziek praten. Je bent niet ziek. Je hebt een ziekte. Dat is een heel ander verhaal. Dus kijk je naar een hele andere kant, naar die krankheden die aan ons kleven. We hebben allemaal wat. Ik heb wat met mijn knie en met dit en dat. En mijn vrouw Karen heeft ook allerlei kwaaltjes en zo. En ja, die kleven aan ons, wordt voor gebeden. En natuurlijk, en soms moet je dat gewoon dragen. Ik heb wel een beetje moeite met deze zin. Want hij geneest, Rofé, al uw ziekte. Maar hij spreekt ook voornamelijk nog tegen zijn ziel, hè, in dit vers. Dan praat hij ook tegen de ziektes van de ziel, als de depressie die je kan hebben. De somberheid of de eenzaamheid die we kunnen hebben. Ook daar wordt eigenlijk tegen gesproken. Het is een beetje een tegenstelling wat we verder op in de psalm lazen met 14 en 15 van we zijn stof en we zijn zo weg, weet je wel. En we zijn zo kwetsbaar. Goed. Probeer daar ook een vrolijk hart bevordert de genezing, zegt men wel. Het staat ook in de Bijbel. Het is goed om opgewekt te zijn. En het is gewoon zo. Een opgewekt hart bevordert de genezing. Ik denk dat de hele kliniek clowns, heet dat zo? Dat is niet voor niets in het leven gehouden. Dat werkt. Dat werkt echt. En daarom is het ook goed om zieken te bezoeken. Want dat verheugt ook vaak. Denk, ja, hij is ziek. En dan krijg je vaak van, nou, blijf maar even buiten uit de buurt en zo. Maar het is juist goed. Het is een mitswe in het Hebreeuws om juist zieke mensen te bezoeken. Om ze te bemoedigen. Om voor ze te bidden. En zeggen van, nou, blijf daar ook positief in. Dus ik vind dat een heel mooi advies ook voor onszelf. En een rofé in het Hebreeuws is een arts. En dus de P. En ik schrijf de P niet zo heel mooi eigenlijk. Maar goed. Ik schrijf nog, dus nog verkeerd ook. Sorry. Rofé. En dit is dan de Alef. Rofé. Een rofé is een arts. En er zit het midden het woordje P in. Dat is deze letter, als je hem netjes schrijft. De P. En dat betekent mond. En in die zin is het ook heel mooi als je dus zegeningen genezingen mag uitspreken over elkaar. Voor elkaar mag bidden met je mond. De P pech gebruiken bij... Hè, ik spreek genezing over jou. Of ik, hè, dat mag je gewoon doen. Het eindigt met de alef. En de alef is natuurlijk het symbool van God zelf. Jezus zegt ook, ik ben de alef. Hij heeft niet gezegd, ik ben de alfa. Hij zegt, ik ben de alef. En... Hij zegt ook tegen de discipelen in de openbaringen. Als je al dan niet gelooft wat ik zeg, kijk dan naar de dingen die ik doe. Mensen worden genezen. Hij was de geneesheer. Hoeveel mensen zijn niet genezen? Hij is de geneesheer. En mensen worden bevrijd van demonen. Dat zijn de... De geest? Ja, zeker. Dus ook de geest, de heilige geest is de ruach natuurlijk. Maar ook het hoofd. Hè. God is ook het hoofd. Rosh betekent hoofd. Heel mooi. Dus hij geneest die krankheden van ons. En verder, ja, hij verlost ons ook van het verderf. Nou, het woordje verlossen in het Hebreeuws is ga'al. Dus gimel, alef. En dan lamed. Ga'al. En ja, weet u wat? Als ik ooit hier weer terug mag komen, dan zal ik het netjes op zo'n ding doen. Oh, kijk eens. Niet verkeerd. Rofé betekent, betekent genezen. Hè? Herstellen van ziektes. En Rofé zelf is een arts. Maar Ga'al, heel mooi, dat is bevrijden. En er zitten dus twee letters in, de Gimel en de Lamed. Bevrijden, verlossen. Sorry. Die Gimel en die Lamed, dus we kijken in het Hebreeuws van rechts naar links. Hè? En van boven naar beneden. Hebreeuws betekent letterlijk de taal die van de andere kant komt, van boven naar beneden. En het komt van rechts en links naar ons toe. Wij schrijven van ons af, weg van ons. We zijn Grieks denken, ik ben belangrijk, ik ga vanuit mijn centrum de wereld in. Maar de Hebreeër zegt, nee, wat is gezegd van boven naar beneden? Wat komt naar mij toe? Hebreeuws schrijf je naar je toe. Een heel andere manier van denken, een hele Bijbelse manier van denken. De Gimel en de Lamed, die twee letters, die komen we ook, dat zijn twee bewegingsletters. Hè? We hadden het al over de Gimel gehad. Hè? Dat kan beweging op de derde dag. En de Lamed is de 30 eigenlijk. Dat is ook de prikstok. Daar word je opgeroepen om uit te trekken. En die twee letters komen we ook tegen in het woord Gogolta. Hè? Het is ook de plek waar mensen in beweging werden gezet, als het ware de dood in. Maar als je nou het woordje Goel hebt in het Hebreeuws, dat schrijf je net zo als het woordje bevrijden, Gimel, Alef, Lamed, alleen zit een andere punctie eronder, dan heb je het woordje voor de bevrijder, de verlosser. Dan staat die Alef tussen die twee letters van die beweging. En hij is natuurlijk degene die ons ook bevrijdt uit die ballingschap, uit de nood. Dat is dus de Goel, onze verlosser, zeg maar. Nou, heel mooi woord, daar zullen we allemaal een beetje bij stil hebben gestaan, is van, die uw jeugd vernieuwt als een arend. Dat kent u wel, hè? Nou, wat denken we dan aan? Ja, heel veel faceliften of zo. Zorgen dat ik er weer fris en jong uit. Wat doen we er allemaal niet aan? Iedereen wil graag jong blijven, jong uitzien. Maar ik vind juist mooi, mijn moeder is 93. Daarvoor ben ik ook een beetje in Nederland om haar af en toe nog te mogen zien. En dan denk ik, god man, was hier toch mooi uit, 93. En ja, heeft niet zo heel veel rimpeltjes, maar echt zo'n oude vrouw getekend. En ik vind het prachtig. Waarom moet dat nou allemaal weer strak getrokken worden? Dan kan je bijna niet lachen. En, maar... dat beeld van die arend is natuurlijk heel erg mooi. En het komt ook voor in Jesaja 40 vers 31. Dat moet je maar eens opzoeken. Dat dan, wie op de Heere vertrouwt, krijgt nieuwe kracht. Als vleugels als die van een adelaar. Maar adelaar is natuurlijk een dier wat ook veel in de Bijbel wordt gebruikt. Voor de snelheid die kan maken. Maar het schijnt dus dat hij wel 100 jaar kan worden. Dus een behoorlijke leeftijd. En hij ziet er dus niet op zijn 100ste als een fale, schrale, kaalgeplukte kiphuid of zo, weet je wel. Hij ziet er echt uit als een... Ja, ik heb iets met kippen. Bij ons thuis zijn ze in de rui, helaas. Maar goed. Helemaal geen... Oh, ja. Het zijn er nog maar 2 van de 6 kuikens. Maar goed, dus, maar een adelaar die ziet er nog heel mooi uit als die oud is. Want die veren, dat verenpak, dat vernieuwt af en toe. En dan ziet er eigenlijk op zijn 100ste nog heel fris uit. Dus dat is wel een mooi beeld. Hij vernieuwt onze jeugd als die van een arend. Maar ik denk dat we dat ook vooral geestelijk moeten zien in dit geval. Want we gaan er echt niet als 18-jarigen uitzien. Hoewel ik wel eens denk, die Sarah, die was met de 90ste nog een hele knappe vrouw. Dat de Egyptenaren en die farao die wilden van alles nog met haar, weet je wel. Dus en dan was ze al 90. Had ze geen bril. Oh. Ja. Ja, Sarah was natuurlijk ook niet een klein grapje dan. Was ook niet echt een makkelijke vrouw, die Sarah. Was echt zo'n Jiddische memme ook, weet je wel. Die boven overal op zat en zei, nee, Ismaël weg en... Je kent wel die Joodse vrouwen, die zijn allemaal zo... Vooral op die zonen zijn ze zo gericht. En dan heb je dat verhaal van die Joodse moeder, die gaat dan opscheppen over haar zoon. Oh, ik heb een geweldige zoon. Toen hij 2 was, kon hij al 4 talen. Ja, en toen hij 4 was, speelde hij Mozart en zo. En uiteindelijk is die cum laude afgestudeerd, die zoon van mij. Ah, ik heb hem ook goed gestimuleerd. En hij is nu professor in de biochemicus. Ja, geweldig, joh. En ja, nog verder, weet je, hij komt natuurlijk, hè, omdat ik dat zeg, heel vaak bij me op bezoek. Maar weet je wat hij ook doet? Hij gaat 5 keer per week naar een psychiater. En dat is niet zomaar iemand, dat is nog een achter familielid van Freud. Ja, en weet je waar hij dan alleen maar over heeft tijdens zo'n verhaal? Alleen maar over mij. Ja, dat is het beeld van de Jiddische mama. Ik had er gisteren ook eentje die vertelt aan de groep, mag ik best wel zeggen. Van Sarah geeft haar zoon Sam, ook een Joodse moeder, geeft haar zoon 2 truien op de verjaardag. Nou, Sam die denkt, nou, als ik bij mama kom, ik heb niet 1 van die truien aan, wordt ze natuurlijk boos. Dus hij trekt 1 van die truien aan. Ja, mam, oh, je vond die andere trui zeker niet mooi. Het is mijn volkje. Hè? Goed. Maar nog even terug op die adelaar. Ik zie daar ook toch wel het beeld in van Israël. Kijk, Israël is natuurlijk, komt in die ballingschap. En heeft daar die druk van dat uitplukken van de veren als het ware meegemaakt. Ja, het was eigenlijk niets meer. Het was niet meer in dat land. Het had niet meer een tempel om naartoe te gaan. En dan worden ze toch weer teruggebracht naar het volk, als het ware vernieuwd. En ook vandaag de dag zien we als het ware Israël weer als een vernieuwde jeugd opstaan. Eigenlijk is het nog een babyland. Het bestaat net 70 jaar. Ja, en 70 is dat toch wel een volheid natuurlijk. Maar ze beginnen nu echt pas een beetje volwassen te worden. Een heleboel kinderziektes gehad en problemen. Maar het komt wel goed met Israël. Ik denk, Israël zie ik toch ook heel vaak wel als de ark van Noach, als het ware, in die woelige wereld waar we in ons bevinden. En we denken allemaal, het is allemaal veilig. Nou, ik weet het niet. Ik kan me zo wat ontsporen. En Israël, dat lijkt dan wel niet aantrekkelijk om heen te gaan. Maar ik denk toch ergens, het is Gods land. En het is ook het volk van Israël, is weer terug. Dat is niet zomaar, want dat doet wat met de wereldgeschiedenis. Daarom is het ook allemaal zo roerig daar om ons heen. Maar anyway... Ik denk dus dat beeld, dat is toch een godswonder zou je kunnen zeggen, wat zich rechtstreeks onder onze ogen zich afspeelt. En wat onder de ogen van jullie vaders afspeelde toen de Stichting van de Staat een feit werd in 1948. Je moet ook wel oog voor hebben. Ik kan zeggen, ja, dat interesseert me niet. Maar er is echt wat gebeurd natuurlijk. Israël als het ware weer hernieuwde kracht gekomen. David heeft het ook over Gods gerechtigheid. God is een rechter, een shofet is een rechter. En God doet tzedaka. Hij doet gerechtigheid aan de mensen. En vooral aan, aan David in dit geval. Maar dat woordje gerechtigheid, dat is het al leuk. Heb ik afgelopen weken mooi kunnen studeren. En vind ik, ja, ik kwam allemaal mooie dingen tegen in deze psalm. Van ja, wanneer wordt zo'n woord dan voor het eerst gebruikt? Want dat is altijd leuk voor bijbelstudie. Dat je dan dingen probeert te combineren. Waarom gebruikt David dit woord? Komt dat al eerder voor in de Hebreeuwse tekst? En dan ga je een beetje studie doen. Dat is zo verrijkend aan bijbelwoordstudie. En dan zie je, oké, het wordt gebruikt bij, voor de eerste keer eigenlijk bij Abraham. Abraham, die werd toegezegd, ja, jij gaat een heel groot volk worden. En hij dacht, ja, maar ik ben al bijna 100 en mijn vrouw is 90 en die is ook al overbejaard, weet ik wat allemaal. Dat gaat het toch niet worden, toch? En, maar hij geloofde het, staat het. Hij geloofde het en dat werd hem tot rechtvaardigheid, gerechtigheid gerekend, staat daarbij. Daar staat het woordje tzedakah. En we komen het ook tegen bij Melchizedek. Wie was Melchizedek? Melchizedek betekent Malchi, mijn koning. Tzedek, hij is rechtvaardig. En hij kwam uit Shalem, wat vandaag de dag Jeruzalem is. En waar kwam hij mee aan, zetten? Met brood en wijn. De twee symbolen van de zelfovergave van onze God. En waar Jezus ook van getuigt. Brood en wijn. Hij is het brood. Een brood, lechem, komt ook weer van een werkwoord. Het draait allemaal om werkwoorden in de Bijbel. We hebben nog niet eerst gezegd, natuurlijk, want JHWH, dat vind ik toch jammer. Moet toch Jack toch eens over aanspreken. Dat je niet eeuwige moet schrijven. Want dat is niet een goede benaming van wie hij is. Hij is de eeuwig aanwezige. Wat is nou eeuwige? Dat is een vaag begrip en dat staat niet in de tekst. Er staat JHWH en dat is een afgeleide van een werkwoord. Want het draait in de Bijbel om werkwoorden. Echt. Jezus is ook een. We hebben er allemaal namen van gemaakt. Weet je wel, God en Jezus en Heer, dat zijn allemaal naamwoorden. Maar in de Bijbel, in de grondtekst, zijn het werkwoorden. Afgeleide van werkwoorden. Namelijk, Jezus in het Hebreeuws is Jehoshua. Hij doet bevrijden. Dat betekent letterlijk die naam. En JHWH betekent niet eeuwige. Dat is een heel ander woord. Dat betekent hij die aanwezig is. Dat is een heel andere context eigenlijk. En deze Melchizedek, die komt dan naar Abraham en met brood en wijn, de tekenen van de zelfovergave van onze God, maar ook van Jezus, die daar dus van getuigt. Hè? En hij zegt, ik ben het brood. Nou, ook weet dat is altijd een leuke vraag. Brood is een zelfstandig naamwoord, komt van een werkwoord. Sommigen van jullie weten het al. Maar verwacht je ook niet 1, 2, 3 wat het werkwoord is waar brood van afgeleid is. Maar er gaat een wereld voor je open als je dat wel begrijpt. Want Jezus zegt niet voor niets, ik ben het brood des levens. En wat betekent dat dan? Ik heb het gisteren nog gezegd. Maakt niet uit. Het was al laat. Brood komt van het werkwoord strijden. Oorlog voeren. Ja. Het is een heel werk om brood te maken. Van een korreltje tot een kadetje 9 maanden. En er moet er heel veel werk aan vooraf gaan. Net zoals een kindje, een kadetje geboren wordt. Zo lang duurt het met het korreltje, zaadje. Een hele lange periode. En er moet gevochten worden om brood. Vroeger ging oorlog altijd om broodwinning, toch? In maart ging men op mars, ging men marcheren. De Romeinen hadden dat de marsgod, de oorlogsgod. En het ging om brood. En Jezus zegt, ik heb die strijd gestreden. Ik ben het brood des levens. Oftewel, ik heb die strijd gestreden. Er zit enorm veel verdieping in. Dan alleen maar, ik ben de patat of zo. Of ik ben de brownie. Het gaat veel dieper. Het gaat om de strijd die gestreden is. En de wijn is natuurlijk hetzelfde. Sommige mensen zeggen, ja, Jezus heeft nooit wijn gedronken. Nou, ik ga er niet mee in discussie. Tuurlijk heeft hij wijn gedronken. Want dat is het beeld van de zelfovergave. Van die druif die kapot gaat. Dat proces van sterven. Het gaat niet over een sapje. Wat er uitgeperst is, een sinaasappje of een pruimensapje of een druivensapje. Het gaat over dat gisten, dat kapot gaan. En daaruit opkomen, dan komt dus best wel dat gevaarlijke drankje. Hè, waar Noach als eerste mee geconfronteerd werd, dat het link was. Maar goed, dat beeld, hè, is dus het beeld van de zelfovergave van God. En daar komt Melchizedek mee aanzetten, naar Abraham. En Melchizedek, we weten, dat is toch een voorgestalte voor, van Joshua. Hij had geen vader, geen moeder, een apart verhaal met deze man. Goed, dat is dus met het woord gerechtigheid. En daar hangt ook het woordje van gericht mee aan vast. En ja, daar zitten we dus in deze week in Israël een beetje mee met de corruptie. Hebben we corrupte rechters die Netanyahu zo in de tang nemen? Links kan Netanyahu niet uit het zadel jagen. Dan proberen we het maar via allemaal gerechtelijke cases in dit geval, die hij aan zijn broek heeft. En ik vind het diep triest. Kijk, als hij schuldig is, is hij schuldig. Zo wat, maar deze man heeft zich zo gegeven voor het land Israël. Zo voor de veiligheid gegeven voor het land Israël. Hij heeft zijn hele leven gegeven voor het land Israël. Ik vind het gewoon zo triest hoe met Netanyahu wordt omgegaan. Ik kan er wel mee janken, echt waar. En dan val ik ook de Israëli's aan, hoor. Zoals helaas heet die man ook Yair. Maar dat is dan Yair Lapid. Dus van de tegenpartij, zeg maar. En die kan maar niet hebben dat Netanyahu nog op die stoel zit. Ik vind het gewoon, er wordt enorm veel met modder gegooid in Israël. Maar ik moest zeggen, ik kwam toch ook wel weer een berichtje tegen toen dus dat doek een beetje viel donderdagavond voor Netanyahu. Want dat Benny Gantz, zijn tegenpartij, zei van ja, wij zijn Netanyahu toch ook wel heel erg dankbaar. Het is ook een trieste dag in de geschiedenis van Israël. En dat vond ik dan nog wel weer sympathiek van hem. Maar ik hoop dat de rechters kosher zijn. En we zien het al in het Nieuwe Testament, dat in de gelijkenis van Jezus, van de weduwe en de onrechtvaardige rechter. Het is van alle tijden. En die rechter, die weduwe bleef maar aankleven. Doe mijn recht, doe mijn recht. En hopen we ook dat deze Netanyahu, je bent pas schuldig als het echt bewezen is. En tot die tijd staan gelukkig heel veel Likud mensen ook achter hem. Oké, we gaan er iets doorheen. We kunnen ook lezen op een gegeven moment dat hij niet naar onze zonde doet. Nou, en dan staat er zo mooi, zoals van de aarde tot aan de hemel. Dat is een enorme afstand, hè? Zo hoog doet hij de zonde van ons weg. Maar ja, waar begint die hemel dan? Nou, hier al natuurlijk. Dit is geen aarde waar ik doorheen wadder. Begint dat bij mijn punt van mijn schoen. Daar begint de hemel al. Net zoals hier bij Kijkduin, het mooie Kijkduin, daar begint het. De zee. Maar die gaat heel eind door. Toch? Dus je moet niet zeggen, de hemel is boven dit luchtgebeuren. Nee, de hemel is heel dichtbij. Die gaat oneindig hoog verder. Maar hij... Dus de hemel is niet de aarde. Dit is meer de aarde, maar dit is al het begin van de hemel. Letterlijk is het Hebreeuws hemelen. Er staat niet hemel, er zijn meerdere hemelen. Maar goed, het is dus ook een beeld van, hij kan ook heel dicht bij ons zijn. Dat kunnen we ook ervaren, hoe God dicht bij ons is, maar ook hoe de boze heel dicht bij ons kan zijn. Die kan ook ons influisteren, dat is... Die machten in de hemelse macht, Daniel beschrijft het ook. Het is een gevecht tussen die niet duizenden kilometers boven ons, maar heel dicht om ons heen, hoor. Veel reëler dan we vaak denken. Maar wat ook mooi is, wat hij zegt, is van zoals het oosten naar het westen is. Nou, niet van het noorden naar het zuiden. Want als ik van het noorden naar het zuiden loop, kom ik op een gegeven moment op het zuiden. Maar als ik van het oosten naar het westen loop, en ik geloof niet in de flat earth theorie... Er zijn een heleboel christenen die geloven in de platte aardetheorie. Maar goed, als je dus van het oosten naar het westen gaat, daarom kan je zeggen, ja, mijn psalm 103 staat, zo wijd het oosten van het westen is, zo is zijn trouw. Oftewel, je komt nooit aan in het oosten, je komt nooit aan in het westen. Je kan gewoon maar door blijven zeilen, door blijven lopen. Zo groot is zijn trouw. Hij heeft dat dus heel bewust gekozen. Nou, je zou nou zo terloops kunnen denken van, nou ja, ik kan doen wat ik wil. Hij doet toch al onze zonden wel van ons afnemen. Maar is dat zo? Nee. Want in het midden van de psalm, dat is vanaf vers 11, zien we heel duidelijk dat er toch wel bij staat dat we een soort, ja, yara staat daar. Dus de jod, resh, alef. Yara, we moeten... vrees hebben. Ja, wij vertalen dat met vrees. We komen er zo nog wel heel even op terug. Het is een beetje apart. Moeten we dan bang zijn voor God? Nou ja, als we het voor de eerste keer opzoeken in de Bijbel, dan staat het inderdaad in verband met Adam die zich schaamde voor God, omdat hij naakt was. En had dus angst om God te ontmoeten. En de tweede keer dat we het tegenkomen is bijvoorbeeld bij Sarah, die eigenlijk bang was dat ze dus die ontdekte dat ze ontmaskerd was. Van, jij hebt gelachen. Nee, zeg, ik heb niet gelachen. Nee, ze had ook angst dat ze dus ze schaamde zich. Nou, ik heb wat verder gezocht nog op andere teksten die in onze Bijbel staan. En waarschijnlijk heeft David die ook gekend, want David kent natuurlijk ook de Tenach. En in Deuteronomium staan een paar van die teksten, bijvoorbeeld Deuteronomium 8, vers 6. Namelijk, we moeten in Gods wegen wandelen en hem leren vrezen. Dus zoals deze psalm zegt, al die goede dingen, al die weldaden, al die barmhartigheden die hij voor ons doet, krijgen we allemaal. Maar we moeten wel ook in het spoor staan, dat we, zoals ik begon, dat koninkrijk van God moeten we gestalte willen geven, moeten zijn wil onderzoeken. Dat we daar wel mee bezig zijn. Dat we respect, dat we ontzag hebben voor deze woorden die naar ons toegekomen zijn. En dat is Deuteronomium 8, vers 6. Maar we komen het ook tegen Deuteronomium 17, vers 19. Om te leren vrezen uw God. En Jozua zegt het ook. Nu dan, vrees de Heer. Dat is Jozua 24, vers 14. En Samuel, 1 Samuel 12. Vers 24, vrees alleen de Heer. En de zoon van David, die zegt in de Spreuken, of in Prediker 12, vers 13, vrees God en hou je aan zijn bevelen. Dat zijn steeds weer dingen die terugkomen. Vrees de Heer. Nou, ik kom zo nog even terug, wat mogen we er nou letterlijk onder verstaan? Maar God doet dan zoveel goeds voor ons. Hij verwijdert ver weg, staat er. Ragok. Ragok is ver weg. Nou, doe me altijd aan Corrie ten Boom denken. Die zei altijd van, nou, de Heere God vergeeft de zonde als je er ook om vraagt. En wat doet hij dan? Dan stuurt hij die zonde naar een vijver. En op die vijver staat een bordje verboden te vissen. Nou, vond een prachtig beeld. En ik maak dat beeld wel een beetje naar onze rivier in Israël. De Jordaan, dus het riviertje van niks. Maar het is natuurlijk een bijzondere rivier. Want waarom doopte Johannes de doper daar? En waarom werd Jezus daar gedoopt? En waarom laten mensen zich daar dopen? Dat heeft te maken met de naam van deze rivier. Je bent je naam. Dat is ook weer een mooi iets vanuit de Bijbel. Je bent je naam. Er zit als het ware jouw programma in verwikkeld. Nou, Jordaan is Jarden in het Hebreeuws. Dat is niet die begrafenisonderneming. Maar... En dat betekent wel naar beneden gaan. Dat is wel apart, ik moest van de week aan denken. Ja, ik hoorde een reclame op de radio hier over Jarden. Ja, er gaat zo'n kist naar beneden. Ja, dat is al een beetje apart. Zou het een Joodse organisatie zijn geweest? Maar Jordaan komt van het werkwoord Jarad, naar beneden gaan. Nou, er is geen rivier ter wereld die van zo hoog, van de Golan, naar het diepste punt op aarde gaat, namelijk de Zoutzee, wat mensen de Dode Zee noemen. Nou, dat is bijna 500 meter onder zeeniveau. Nou, er is geen rivier ter wereld die zo van zo hoog naar zo diep gaat. En daarom heet die de Jarden, de naar beneden gaande rivier. Oftewel, Naaman, ga er maar in. Jouw ziekten en jouw kwalen en al jouw krankheden, die spoelen af naar het diepste punt op aarde. Daar zit natuurlijk een hele mooie symboliek achter. Waarom Jezus zich laat dopen en waarom Johannes de Doper daar doopte. Want het spoelde weg naar het diepste punt. En ik geloof niet dat je een bordje verboden te vissen daar hoeft neer te zetten in de Dode Zee. Misschien een verdwaalde dubbelzoute haring die er zwemt, maar die vang je toch niet. Maar dat beeld vond ik wel mooi, zo met Corrie ten Boom en het wegdoen van onze zonden zoals God dat ons zegt. En dan vers 13 ook, hij ontfermt zich over hem die hem vreest. Nou, wat is nou eigenlijk vrezen? Dat is gewoon in feite doen wat hij gezegd heeft, zijn wil volgen. Gewoon niet bang zijn, maar wel vol overgave zijn. Hè? Hem eigenlijk eervol respect hebben voor deze God. Willen onderzoeken wat hij voor ons gedaan heeft. En hij weet precies wie we zijn. We zijn stof, hè? Een beetje stof. Wat zijn we nou? Een beetje vuil met stof. Staat toch helemaal niks voor je? Ja, met wat vlees eromheen lijkt dat nog wat. Maar eigenlijk zijn we niks. Hij weet precies, voordat wij geboren, dat we eigenlijk wat voor vlees hij in de kuip had, zo maar zo te zeggen. Hij wist wat we waren. Mijn vader, een predikant, die kon dat zo mooi dichtelijk zeggen. Hij zei, wij zijn allemaal opgeroepen door God. Hè? Hij heeft ons bij de naam geroepen, staat er. En dan zei hij zo van, de mens is gestold stemgeluid. Ah, dat is toch prachtig. Alleen een dominee kan zoiets zeggen, toch? En Nettie, dat is... Nettie, kom, weet je wel. En zij mocht geboren worden. Het is heel mooi dat Nettie Dondorp hier is. Dus, mijn vader had niet veel vrienden, maar haar man was echt een goede vriend van mijn vader. En goed, en hij doet stand aan wie zich aan... Ik moet bijna afronden. Zich aan zijn verbond houden. En daar staat het Hebreeuws woordje shamar. Kijk dan, nou, we zitten in de shamar-beweging... Nou ja, shamar, gemeente. En dat betekent bewaren. Maar dat betekent niet, ik stop een koekje in het blikje en ik doe het blikje dicht. Ik bewaar mijn koekjes. Nee, bewaren. Shamar is bij de shem. Die letter zit er ook bij de naam houden. Oftewel, wij moeten ook de aarde bewaren, staat. En we moeten hem onderhouden. Dus zijn verbond moeten we onderhouden. En dat is eigenlijk de kern die door deze hele psalm terug ziet komen... Israël moet de Sabbat bewaren, bij de naam houden, gedenken, niet vergeten en ook doen. En op die manier ja, mogen we gewoon weten dat hij ons bevrijd heeft. Dat is ook het Bijbelse denken, is niet denken van het moet allemaal nog gebeuren. Nee, hij heeft het al gedaan. Hij heeft ons bevrijd. Dank u wel, Heere God, dat u mij bevrijd heeft. En laten we de rode loper af en toe uitleggen. En voor de koning die komt. En laten we proberen wat minder te janken en wat meer te danken. En dat we ook die psalm 103 nog eens wat vaker op ons in laten komen. Ja, ik kan wel een hele dag over les geven, maar ik moet stoppen. Maar fijn dat ik er was. En volgende keer komt mijn tegenover, hè, want man en vrouw, de man en de vrouw zijn niet gelijk. De vrouw was er eerder, mag ik altijd zeggen. De vrouw is wat dat betreft ook van een hogere kom af natuurlijk. Hè, want zij is uit de man geschapen. Wij mannen, wij zijn wat modderiger zo. We komen een beetje uit de modderen, we modderen maar wat aan. Maar de vrouw komt uit menselijk materiaal. Ja, dat is het hoogste van het hoogste, het neusje van de zalm. Alleen, dat moeten de vrouwen even goed horen... Het gaat God om, wel om de eerdere. Hè? En niet om de meerdere. De man is zeker niet de meerdere van de vrouw. Maar hij is wel de eerdere. En daar heeft God ook iets mee. Israël is Gods eersteling. Hè? En dat is ook, daar hebben we een bepaald respect voor. En de man en de vrouw zijn dus tegenover elkaar in eenheid. Nou, ik wens jullie Shabbat Shalom. En bid voor Israël. En Lehitraot.